Yes, een nieuwe week, een nieuwe V for Valentine. Ja, we zitten er klaar voor.
Zeker.
Hey Robert, ik, je hebt me vorige week aangeraden om Think Bigly te gaan lezen van Scott Adams. Win Bigly, inderdaad, van Scott Adams. Daar ben ik in begonnen.
Yeah.
En ik vind het inderdaad heel goed. En het grappige is dat ik niet... ik vind het niet mind-blowing goed dat ik het lees. Ik voel, wauw, nieuwe inzichten.
Mm-hmm.
Maar er worden een aantal dingen uitgelegd.
Yeah.
Wat jij ook al in de show al een keertje besproken hebt. Maar ik serieus, ik kan niet meer anders naar de wereld kijken dan op die manier. En het voorbeeld wat ik las vond ik heel goed. Het ging over de muur.
Yeah.
Weet je, het ging over. En voor de mensen die de vorige aflevering niet gezien hebben, Win Bigly gaat over Scott Adams, die dus eigenlijk verslag doet van Trump zijn race naar het Witte Huis. En in het begin was dat gewoon uit interesse. En later, toen hij eenmaal herkende wat voor een soort briljante communicator Trump was. En zo werd hij in de pers niet neergezet. Toen realiseerde zich dat hij ook daadwerkelijk het presidentschap zou gaan winnen. En dat is natuurlijk uiteindelijk gebeurd. En toen dat gebeurde, is Scott Adams vaak uitgenodigd als commentator, politiek commentator.
Mm-hmm.
Maar hij betaalde ook een hoge prijs, want Trump werd natuurlijk beschuldigd van racisme en weet ik veel. Hij had een hekel aan vrouwen en toestand. Dus hij moest het eigenlijk ook een beetje verdedigen dat Trump kandidaat was. En dat is het leuke aan het boek. Dat vond ik eigenlijk het minder aan het boek. Dat hij de eerste hoofdstuk is hier bezig met zich te distancieren. Indekken en distancieren van Trump. Prima, fine, whatever. Maar wat ik heel interessant vond, waren de voorbeelden die hij gaf over hoe die communicatie werkt.
Mm-hmm.
En hij zegt dan op een gegeven moment over het bouwen van die muur.
Mm-hmm.
Zegt hij van ja, Trump zei we gaan een muur bouwen en we laten de Mexicanen ervoor betalen. En iedereen die dat hoorde, die had zoiets van, je bent helemaal gek geworden. En op het moment dat er werd doorgevraagd, was natuurlijk het antwoord van, natuurlijk ga je niet over de volledige lengte van de grens een fysieke muur bouwen. Dat is niet wat het was. Het was ook een figuurlijke muur. Voor Trump, die wist al van tevoren, het dondert niet hoe mensen het interpreteren.
Mm-hmm.
Want juist de discussie over of de muur wel of niet haalbaar is, het gesprek ging nog maar over één ding en dat was de muur. Ja.
Mm-hmm.
En dus ik had het gelezen, ik had echt zoiets van ja, dat is precies wat er nu vandaag de dag gebeurt in de politiek overal.
Ja.
Weet je, ik bedoel, twee voorbeelden die ik eruit heb gehaald die gisteren voorbij kwamen. Ik zag een interview wat Hugo de Jonge gegeven heeft. En die zei daarin letterlijk, en dat is ook vaak de titel geweest van veel interviews. Hij zei, jongeren hebben nul redenen om zich niet te laten vaccineren. En het is exact dezelfde ongenuanceerde uitspraak als we gaan een muur bouwen en we laten Trump hem betalen.
Mm-hmm.
Kijk, jongeren hebben een miljoen redenen om zich niet te laten vaccineren. Niet in de laatste plaats voor het feit dat ze nauwelijks ziek worden van corona.
Mm-hmm.
Maar wat is het doel van die uitspraak? Niet om jongeren te overtuigen van het feit dat ze nul redenen hebben, maar om jongeren te laten roepen van luister, ik heb heel veel redenen om me niet te laten vaccineren. En vervolgens gaat het hele gesprek alleen nog maar over fucking vaccineren. En dat is het doel van die uitspraak geweest. Een andere vond ik heel goed, dat was meer nu.nl. Die zei op een gegeven moment van deze zomer ben je met een vaccinatiepaspoort welkom in Spanje. Was een interessante headline van een nu.nl artikel.
Mm-hmm.
Het hele ding is, de nuance is, zonder corona paspoort ben je ook welkom in Spanje. Dat is niet waar het om gaat. Waar het om gaat is dat je zet zo'n ontzettende zwart-wit stelling, mm-hmm, dump je gewoon in je staatspropagandakanaal.
Mm-hmm.
Dat je vervolgens het onderwerp claimt. Mm-hmm. Je trekt het naar je toe, mm-hmm, door maar zo krankzinnig mogelijke uitspraak te doen,
mm-hmm,
ja, gaat vervolgens het hele gesprek daarover.
Ja.
En ik, ja, je had het al een keer gezegd en ik maakte dat door en ik had het voor, ja, oké, het zal zo zijn. En nu ben ik dat boek aan het lezen en ik snap iets beter hoe die dynamiek werkt. Mm. En Jesus, ik zie het overal. Ja. Rutte, mm-hmm, doet het non-stop.
Ja.
Het gaat alleen maar om fucking Rutte.
Ja.
Weet je, of hij nou, weet je, hij moet zichzelf opnieuw uitvinden of dit en dat. Het hele gesprek gaat over Rutte.
Mm-hmm.
En ik realiseer me dat wij daar nu op dit ogenblik aan meedoen. Aan, mm-hmm, die stellingen. En ik denk dat de oplossingen van al die problemen erin liggen dat we het er niet meer over gaan hebben. En niet per se wij in deze podcast, maar iedereen in heel Nederland. Rutte is niet belangrijk. Hugo de Jonge is niet belangrijk. Vaccinatie voor jongeren is niet belangrijk. Ja. Coronapaspoorten zijn niet belangrijk.
Mm-hmm.
En ik denk ik denk dat mensen dat nodig hebben, gewoon ook om te horen.
Ja, ik denk 100%. Ik denk dat
dat het herframen, inderdaad, want ja. zij maken dus een frame. En op het moment dat je daar over gaat discussiëren, dan zit je dus al in dat frame vast.
Ja.
Ik merk het net nog net voor de uitzending, maakt iemand in een LP chatgroep de opmerking van... ja, buitenruimtes, raar dat je daar nog niet naar naartoe mag. Het is allemaal goed geventileerd, bla bla bla. Ik dacht, nee, het is raar, omdat je hebt een IFR van 0,5% ja. nu. Dus het is überhaupt raar dat we hierover praten. Zeg ja. maar.
99,6% van de mensen heeft niet bijster veel problemen nee. met corona.
En die discussie, je merkt ook dat je daarover gaat praten. Je merkt ook dat het ook beladen is. Zeg maar. Als ja. je dat zegt, dan hangt er al heel veel hangt daaraan vast. Zeg maar. Als je het woord IFR of de term IFR gebruikt, dan gaan mensen vaak al op een bepaalde manier over je denken. Want dan zit je waarschijnlijk een beetje in het wappiekamp.
Ja.
En dat is inderdaad, dat doen ze inderdaad ijzersterk. En dat is ook wat iemand zei als opmerking op onze laatste aflevering. Mm-hmm. Ik heb het idee dat dit allemaal uitgedacht is door psychologen. En dat is zo inderdaad. Ze zijn gewoon ja. sociale psychologen die alleen maar met de communicatiestrategie bezig zijn. En ik denk dus dat inderdaad, dat wij als het ware dat het kader heen moeten prikken. En het juiste kader moeten meegeven. En in het juiste kader moeten gaan praten. En ja. op die manier verleg je de aandacht naar waar het echt om gaat. En dat wordt nu elke keer inderdaad verschoven. Ik denk dat 100% is wat het is. Ja, leuk dat je. Ik ben ook heel enthousiast. Niet omdat. Nou, voor mij was het wel baanbrekend het boek, omdat ik die concepten gewoon hiervoor nog niet kende.
Uh-huh.
Maar na het lezen van Wim Bickley zie ik al die concepten terug in alle overtuigboeken. Dus Influence van Robert Cialdini en nu The Social Animal van Elliot Aronson. Maar iedereen die zich maar een beetje met overtuigen bezighoudt, die haalt deze concepten aan. En Trump is inderdaad daar een meester, maar in de politiek gebruiken het allemaal inderdaad. En,
ja.
en VVD is denk ik ook een schoolvoorbeeld, want dat is als je het boek van Ibeltje Bergmoes leest, dan zie je dat communicatie de scepter zwaart binnen VVD. Nou, ja. En dat komt om dit soort dingen gewoon vanuit hun koker continu naar voren worden gepusht.
Ja, ik vind één ding wat we volgens mij hebben we vorige week ook even kort gesproken over die video van Academy of Ideas. Mm-hmm. Het is een paar filosofen die runnen dat YouTube kanaal. En die proberen eigenlijk alles een beetje te duiden vanuit ja, bekende filosofische stromingen. Mm-hmm. Of juist filosofen die bepaalde dingen al hebben uitgedacht. En er stond een video en die gaat over de creatie van massapsychose.
Mm-hmm.
En wat ik zo interessant daaraan vond, was dat ze eigenlijk zeggen, ja, op het moment dat mensen zich door emotie laten leiden, is er geen ruimte voor ratio.
Mm-hmm.
En dat is een ja, gewoon een heel bekend proces. De uitdrukking liefde maakt blind komt daaruit voort bijvoorbeeld. Maar een emotie die minstens net zo sterk is als liefde, is angst.
Mm-hmm.
En op het moment dat een bevolking in een angstpsychose schiet, is er geen ruimte meer voor ratio.
Mm-hmm.
En krijg je dus vanzelfsprekend dingen als mondkapjes dragen, wetenschappelijk al lang aangetoond dat dat niet werkt.
Mm-hmm.
Besmetting in de buiten. Ik bedoel, Maries de Hond heeft gewoon altijd al gelijk gehad, mm-hmm, over de manier waarop corona besmettingen plaatsvinden. Maar op een of andere manier wordt er niet naar hem geluisterd, omdat iedereen vastzit in zijn massapsychose, in die angst. En dat... Maar daarin werd ook eigenlijk een handvat aangereikt over van hoe je hiermee om moet gaan. En dat was namelijk iets wat gebaseerd was op het boek van Vaclav Havel. En dat ging erover dat je hebt drie dingen nodig om hier doorheen te breken. Ten eerste, je moet, en Vaclav Havel heeft natuurlijk die strijd tegen het communisme gevoerd en in zekere zin ook gewonnen, want hij is natuurlijk later ook gewoon president geworden. Maar hij beschrijft van wat je moet doen is sowieso die propaganda met humor bestrijden. Daarmee maak je het belachelijk. Het is belachelijk, dus je moet het ook belachelijk maken.
Ja.
Je moet gelijkgestemden opzoeken, omdat die cognitieve dissonantie tussen je ervaring van de werkelijkheid en de botsing met het officiële narratief, dat heeft een heftig psychologisch effect. Mm-hmm. Dat is ook de reden waarom er nu zoveel zelfmoorden zijn. Bijvoorbeeld zoveel mensen depressief zijn of bij psychologen of psychiaters lopen. Je moet gelijkgestemden zoeken. En je moet met die gelijkgestemden een soort van sanctuaries of sanity moet je starten. Dus eigenlijk een soort gemeenschappen waarin gewoon de ratio de standaard is. En er dus eigenlijk ook geen ruimte is voor die angstpsychose die dus plaatsvindt, met name hier in Amsterdam, vind ik. Maar en je ziet dat dus nu ontstaan in Nederland. Ik heb zelf het idee dat ik in dat soort omgevingen me begeef.
Mm-hmm.
Ik vind een heel groot contrast tussen zo'n soort gemeenschap en Amsterdam bijvoorbeeld. Als ik hier in Amsterdam ben, dan vind ik het echt anders. Ik zie jonge mensen met mondkapjes lopen, terwijl ik zoiets heb van jonge mensen moeten feesten. Die moeten uitgaan, die moeten sociale contact hebben. Die moeten niet depressief op een kamertje zitten. En dat, ja, dat is niet overal in Nederland is dat hetzelfde. Dus dat vind ik opvallend. En ja, weet je, ik had echt zoiets van dat... wij hebben het vaak over corona. En ik realiseerde me van ja, ik had opeens zoiets van: is dat wel goed? Moeten we het daar eigenlijk wel over hebben? Weet je, want het is belachelijk. Alles wat er over corona gezegd wordt, is belachelijk. Weet je, ik bedoel, zelfs de mening van een verpleger op een IC-afdeling is niet representatief voor wat er in Nederland gebeurt. Ik vond een ander ding, die had ik je doorgestuurd. Het Amerikaanse MIT, Massachusetts Institute of Technology. Die, wat natuurlijk een heel gerenommeerde universiteit is in Amerika. Die hebben een onderzoek gedaan. Ja, nummer één inderdaad. Die hebben een onderzoek gedaan naar, naar een anti-COVID-maatregelen gemeenschap, zoals het zelf... wij zouden het wappies noemen, bij wijze van spreken. Maar die hebben een wappie-gemeenschap onderzocht. En die kwamen er dus achter dat die mensen zich voornamelijk lieten leiden door wetenschappelijke feiten en wetenschappelijk onderbouwde feiten en wetenschappelijk onderzoek. En dat ze dus helemaal niet zo open stonden voor die angstpsychose eigenlijk. En ja, dat... Iedereen weet dat natuurlijk. Ja, als je...
Het mooie was dat ze natuurlijk... Ze framede het niet alleen... want als je nu schetst, ik denk iedereen die luistert waarschijnlijk van dat is normaal. Maar ze schetst het een beetje zo van, ze zijn alleen maar naar de data aan het kijken. Ze kijken alleen maar naar de data, alsof dat een slecht ding is.
Ja. Werd er een waardeoordeel aan
nou ja, dat idee kreeg ik inderdaad. Van, maar misschien dat het de tweet was van het onderzoek zelf. Maar ik had een beetje het idee dat daar inderdaad een waardeoordeel aan hing. Dat ze zeiden van je in de zin van je verliest het menselijke uit het oog en je kijkt alleen maar naar cijfers. Dat is een beetje het frame wat ik daarbij
misschien heb je gelijk, ja zeker, ja.
En daarom zei ik ook van ja, dat in binnenkort is rationeel denken zeg maar verboden in de zin van je ziet dat natuurlijk, dat zie ik ook heel vaak binnen het libertarisme. Het zijn hele feitelijke en vaak datagedreven meningen. Zeg maar, wat werkt nou precies voor als je kijkt hoe mensen werken? Maar dan ik krijg heel vaak naar mijn hoofd van ja, maar je geeft niks om X, want je wil niet dat de overheid het doet. Nee, ik geef heel veel om X, maar daarom wil ik niet dat de overheid het doet.
Ja.
Maar zeg maar, het heel feitelijk naar zaken kijken, dat word je ook in de politieke arena vaak tegengeworpen.
Ja.
En omdat inderdaad in de politieke arena heel veel gebruik wordt van emotionele overtuiging. En dat is dus ook precies waarom met de LP fout gaat. Want die gaan continu op die ratio zitten. En vergeten dat menselijk aspect. En vergeten het spel ook wat gespeeld wordt. En dan moet je toch weet van hebben. Dus ik kan echt iedereen aanraden om Wim Bickley te lezen. Omdat het gewoon zo interessant is. Omdat het ook tegen het decor van de verkiezingen van Trump plaatsvindt. En achterin staat een hele waslijst aan boeken. Waardoor je dit soort dingen, zoals jij nu zegt, van je kijkt nu door een andere bril naar de wereld. Dan zie je al die dingen continu. Ja. Ik had het ook inderdaad. Ik kon niet meer normaal naar tv en politiek kijken. Want je ziet gewoon alle overtuigingstechnieken continu er doorheen komen.
Ja.
Ik denk dat ook belangrijk is inderdaad. Dus dat we inderdaad, ik vind het mooie, sanctuaries of sanity. Dat inderdaad oprichten waar we... Ten eerste dus ook weer de social proof creëren van het normale narratief.
Ja.
En als jij continu wordt geconfronteerd met iets anders, met iets wat vreemd is voor jou, dan ga je op een gegeven moment gewoon geloven. Het is gewoon hoe je hoofd werkt. Dus je continu herhaling van iets anders, dan ga je er gewoon denken van oké, dan zal dit het wel zijn.
Ja.
Want je hoofd die wil gewoon energie conserveren. Dus als je het moet vechten, dan op een gegeven moment gaat dit gewoon de strijd daarvan opgeven. Dus als je een groep mensen hebt waar je mee kan connecten en laten over het normaal kan praten, dan blijft het in je hoofd tenminste ook de gedachte dat dat normaal is. En anders, en anders ga je denk toch, dat merk ik bij mezelf ook, je gaat toch onbewust ga je mee in bepaalde zaken. En dat
ik niet. Ik wil dat niet. Ik doe het niet. En ik zou je zeggen, je hebt ook gelijk, ik ben wel meegaan in één specifiek ding. En dat is dat ik op een gegeven moment, kijk, je hebt gewoon een aantal YouTubers, contentmakers in Nederland, die weet je, de Sietske Bergsma is er eentje die bijvoorbeeld elke dag, ze is jurist, en elke dag komt daar, heeft ze een soort talk over wat er nu voor maatregelen zijn. En ik heb dat de hele tijd gekeken. En zo zijn er een aantal, weet je, Jorn Luca, Isaac Lien, ze zijn ook allemaal goed bevriend met elkaar. En ik bedoel, ik ben het helemaal eens met die mensen. Wat zij zeggen, dat is absoluut waar. En ik had altijd zoiets van, hoe komt het dat de ene persoon wordt van YouTube afgeknikkerd en zij niet? Waarom worden zij niet van YouTube afgeknikkerd? En ik op een gegeven moment, als ik het vanuit deze dit oogpunt bekijk, realiseer ik me van, het is niet erg als mensen het niet eens zijn met het overheidsbeleid,
mm-hmm.
als ze er maar non-stop over praten.
Mm.
En het, je, laat ik zo zeggen, je wordt misschien eerder van YouTube afgeknikkerd op het moment dat je het overheidsbeleid belachelijk maakt.
Mm-hmm.
Of dat je daar op een andere manier de draak mee steekt.
Mm-hmm.
Dan als je gaat zeggen van kijk, wat komt er nu weer op ons af? Mm. Oh jee, coronapaspoorten, ze gaan onze vrijheid afpakken en weet ik veel. Al dat soort gesprekken en doemdenkerij maakt het werkelijkheid. Mm-hmm. Het maakt dat iedereen depressief wordt. En het maakt dat iedereen zich voegt naar dat verhaal.
Mm-hmm.
Terwijl ik denk van ja, het enige geluid wat je moet laten horen van, sorry, maar een niet werkend mondkapje op moeten zetten, gehandhaafd door kassameisjes,
mm-hmm.
is een krankzinnige, absurde situatie die niet menselijk is en die nergens over gaat.
Mm-hmm.
En eerlijk gezegd, ik weet niet, ik bedoel jij, ik ken je nu een beetje, ik weet dat je heel vaak tegen kassameisjes zegt met een grote grimlach van, dankjewel, ik hoef geen mondkapje op. Maar ik denk dat heel veel mensen gewoon moeite hebben met dat soort tussen aanleidingstekens confrontatie, want het zijn nooit confrontaties. Er komen altijd positieve gesprekken uit. Komt altijd, het leidt altijd tot en waarom? Omdat je niet meer bezig bent met de angst, maar je bent bezig met positiviteit.
Mm-hmm.
En als iemand naar je toe komt en zegt van waarom draag je geen mondkapje? Zeg van nou, om te beginnen omdat het niet werkt.
Mm-hmm.
En daarna vind ik het gewoon fijn om je gezicht te zien, weet je, en om gewoon mens te zijn met elkaar hier, weet je. En dan dan moet je lachen. Het zegt van nee, je moet lachen, maar ik kan het niet zien, want het zit achter een mondkapje. En dan opeens dringt de ernst er vandoor, weet je, van ja, fuck, dat is wel echt een ding, weet je. Je ziet niet meer dat je mensen bent.
Maar dan prik je ook door de hypnose heen.
Ja.
Als ik gesprekken heb inderdaad met beveiligers bij de winkel of op de pont. Er staan niet vaak beveiligers op de pont, maar één keer was er wel inderdaad een man die liep dus mee. En toen had ik ook geen mondkapje op. En toen zei ik dat ik dat niet wilde doen. Ik kwam zelfs iemand anders aan die bedacht dat ik geen mondkapje bij me had. En die kwam er eentje geven.
Oh, ja.
Nee, dankjewel, ik wil hem gewoon niet opzetten.
Ja.
En vervolgens had ik een gesprek met hem. Ik zei langs dezelfde lijnen van ik geloof niet dat het werkt. En dan heel gesprek met die man. En die man die draait meteen als een blad op een boom. Gaat hij daarin mee van ik weet het eigenlijk ook niet. En er kwam een heel verhaal, eigenlijk een soort van ontlading uit, dat hij zijn verhaal kon vertellen. Want hij was blijkbaar dingen aan het doen waar hij zelf ook niet achter staat. Maar hij gaat gewoon mee in die dat narratief.
Dit is 80% van de Nederlanders. Ja. Ik denk dat 80% van de Nederlanders meegaat in het narratief en zich daar niet helemaal lekker bij voelt.
Ja.
En ik denk dat wat ik bijvoorbeeld heel positief vind, is dat er was een Rutte was ergens op tv aan het vertellen hoe hij zichzelf opnieuw ging uitvinden en ging ophouden met liegen, weet ik veel. Ja. Zijn wat een krankzinnige vertoning was het. En daar had niemand naar gekeken. Dat de hele slechte kijkcijfers.
Oh, van Nieuwsuur.
Weet ik wel. Ik heb het ook niet gekeken. Maar ik zag het voorbij komen ergens. En ik kan me dat voorstellen. Want het is lekker belangrijk. Rutte is een leugenaar. Hij was een leugenaar. Hij is altijd een leugenaar. En ja, wat ga je horen dat hij nu gaat liegen. Dat hij nooit meer gaat liegen. Weet je? Dat is toch, hoe is dat interessante content? Dat wil niemand horen. Weet je? Het is gewoon, je bent gewoon, ga gewoon weg. Weet je? En dat lukt hem gewoon niet. Weet je? En dat,
ja, ik denk dat het humor een hele sterk is inderdaad. Er was een tijdje terug naar. Voor mij is dat de president nu. Ik weet even niet meer van ook een Oost-Europees land. Ik wil zeggen Wit-Rusland, maar ik weet niet zeker wat het is.
Lukashenko van Wit-Rusland?
Nee,
Orbán van.
Nee, want het is een comedian.
Ja.
En hij was heel zijn leven comedian en hij is uiteindelijk de politiek ingegaan. Ik kan het wel opzoeken misschien.
Was het niet de Italiaan?
Nee, het was, ergens in Oost-Europa. Dat moet ik een beetje denken aan Vaclav, die inderdaad ook president geworden is. Maar volgens mij was het Wit-Rusland. Maar het helpt heel erg. Ik denk inderdaad dat mensen die... Het
was zeker niet Wit-Rusland. Lukashenko is al heel lang daar dictator.
Ik ga het opzoeken. Maar die, en ook iemand die trouwens best klassiek liberaal is. Maar die een totale outsider. Die zich besloot met politiek te gaan bemoeien. En dus een op het tv was elke week geloof ik met zijn eigen show.
Mm-hmm.
En uiteindelijk... de politiek is ingegaan, maar het gaat natuurlijk niet. Aan de ene kant is het natuurlijk stom, het gaat niet om de inhoud. Maar de humor hielp hem wel inderdaad om beleid te veranderen. Dus ik denk dat het sterker als we dat ook gaan doen. Ik denk ook dat het nodig is. Ik zat vandaag nog een beetje naar het debat te kijken, te luisteren vooral. Maar het is echt één grote stortvloed aan niks zeggende dingen, zeg maar. Dan heb je Rutte die zegt niks en dan komt de oppositie die zegt ook niks. En dat komt nu dus in het frame van Rutte. Dus in de Rutte-doctrine is gedoen er allemaal aan mee.
Ja.
Onbewust, denk ik, door ja, inderdaad over het heruitvinden van Rutte te hebben en daar boos over te worden en in dat frame mee te gaan. En dat helpt denk ik niet. En ik denk ook dat mensen daar op een gegeven moment bij afhaken. Ik merk ook inderdaad bij andere podcasts en andere mensen die er vaak over hebben een heel serieus naar kijken. Ik merk dat ik het ook zat ben. Ik wil niet meer zeiken en klagen, want we weten wel dat het shit is.
Ja.
Maar het moet gewoon anders. En ik denk dat inderdaad dat een beetje de goede moed erin houden met humor, dat helpt ons. En het helpt uiteindelijk denk ik ook om de oppositie groter te krijgen en hem weg te krijgen.
Ja, nou ik heb dat ook. Ik moet je wel zeggen, er is een in dat soort vormen van enclaves van sanity. Mm-hmm. Daar denk ik dat podcasts heel belangrijk kunnen zijn.
Mm-hmm.
En wij hebben laatst volgens mij een bericht gekregen van iemand die vertelde hoeveel waarde die hechtte aan de Vivo Valentine mm-hmm. podcast, omdat hij daar geluid hoorde wat hoop gaf. Mm-hmm. Weet je, omdat hij. Ja, ik kan me voorstellen als je zelf niet in zo'n enclave van sanity zit, ja, dan loop je groot gevaar.
Mm-hmm.
Omdat je gewoon je geestelijke gesteldheid,
ja.
die dat ligt onder vuur, ja. Weet je, dat is lastig.
Continu, ja.
Ja, en dat je moet daar iets mee. En toen had ik zoiets van, ja, dat ik vind dat misschien een van de belangrijkste redenen om bijvoorbeeld dit soort gesprekken te voeren ook. Mm-hmm. Omdat het, ja. Weet je, als je dit kijkt of luistert en je hebt zoiets van, ik heb niks met het officiële verhaal. Ik zie hoe krankzinnig dat is en hoe mensen daar gedreven door angst blind in meegaan. Dan denk ik dat het juist heel erg helpt om je aan te sluiten bij een beweging die anders daarin is. En gewoon door feiten gedreven, door mm-hmm. onderzoek gedreven, nuchtere, rationele meningen daarop naat. En eigenlijk moet lachen op het moment dat dat niet gebeurt. En ik bedoel, het is toch ook gewoon te absurd voor woorden, weet je. Mm-hmm. Ik bedoel, hoe er gelogen wordt. Mm-hmm. Ik bedoel, Hugo de Jonge, die gewoon zegt, nee, er komt geen vaccinatiepaspoort. Om vervolgens een vaccinatiepaspoort in te voeren. Nee, er komt geen indirecte vaccinatiedrang om vervolgens indirecte vaccinatiedrang. Nee, er komt geen testmaatschappij om vervolgens een testmaatschappij in te voeren. Ik bedoel, hoe insane is het dat die mensen liegend door het leven gaan.
Mm-hmm.
Hoe ja, kijk, ik heb zoiets van, ik vind het zo grappig. Ik bedoel, je bent de lijsttrekker van een politieke partij.
Mm-hmm.
Hoe ga je om met mensen die beroepsleugenaars zijn?
Ja, ik denk dus.
Eigenlijk, zeg ik niet dat die bij de LP zit, hoor, maar gewoon dat is waar je dan in de Tweede Kamer.
In het domein of in de arena waar je dan terechtkomt inderdaad. Maar heb je daarmee te maken? En ik denk dus dat. Nou, dat zei ik dus vorige keer ook. Aan de ene kant snap ik dus wat er gebeurt. Aan de andere kant staat me dus ook tegen om diezelfde technieken te gebruiken. Om dan vervolgens een bepaalde doel te verwezenlijken. Je kan zeggen, het doel heiligt alle middelen. Maar dat, ja, je moet je er ook lekker bij voelen. En ik denk dat, ik vind daarom wel mooi, zeg maar, dus het alternatief, het bouwen aan een alternatief wordt steeds aantrekkelijker. Want politiek is gewoon doordrongen van deze zaken. En natuurlijk in de Kamer had je daar, had ik namelijk dit soort gesprekken ook daar kunnen voeren. Had ik wel continu kunnen drukken op, ja, maar we gaan nu weer voorbij aan het punt, namelijk dat het helemaal niet zo'n dodelijk virus is. We gaan nu weer voorbij aan het punt en elke keer, eigenlijk zoals Trump dus ook doet, als een gebroken plaat jezelf blijft herhalen, totdat ze helemaal knettergek van je worden.
Ja.
En jezelf waarschijnlijk ook, omdat je jezelf het aan het herhalen bent. Maar dat soort dingen, dat, ja, en dat helpt wel. Maar wat nog mooier is, als je zo'n platform in de Kamer hebt, dat je kan het gebruiken om meer mensen te bereiken, om dit soort gesprekken onder de aandacht te brengen. En inderdaad die groepen bij elkaar te krijgen. Er moet een grotere groep mensen ontstaan die in ieder geval in eerste instantie gewoon met elkaar in contact staat. En daar komen dan weer nieuwe dingen uit voort.
Ja, maar als je kijkt naar het narratief, hè, want ik zou dan zeggen van, oké, stel je voor dat je er iets tegenover moet stellen. Hè, dus stel dat je het narratief van het niet dragen van een mondkapje, wat je niet wil zeggen is van, ik draag geen mondkapje. Want dan ben je namelijk mm-hmm. bezig met mondkapjes.
Mm-hmm.
Wat is het tegenovergestelde van een mondkapje? Dat is namelijk gewoon je gezicht zien.
Mm-hmm.
Dus je moet een gesprek houden. Een soort van, ja, ik vindt het belangrijk dat mensen gewoon elkaars gezicht kunnen zien. Echt hun hele gezicht.
Mm-hmm.
Dan ga je mensen hebben die zeggen van... Nee, het moet verboden worden om mensen hun gezicht te zien. En dan moet je er al bijna om lachen, omdat het zo krankzinnig is. En die mensen moet je dan gaan sponsoren. Die moeten dan een podcast gaan maken. Je wilt een sterk tegengeluid. Mm-hmm. Dus dan moet je een of andere podcast gaan sponsoren van mensen die vinden dat het verboden moet zijn om elkaars gezicht te zien. En vervolgens gaat het hele gesprek alleen nog maar of je elkaars gezicht gaat zien. En dan gaat het niet meer over die stomme mondkapjes. Het gaat om mekaars gezicht te zien. Ja. Dus dat ik moet zeggen, een van mijn voorbeelden hierin is, en die bespreken dit eigenlijk op de manier waarop wij dit bespreken. Dat is de No Agenda podcast van Adam Curry en John Dvorak. En ze hebben ook een shirt gemaakt. En het full facial nudity shirt volgens mij.
Ja, precies.
Vond ik heel grappig.
Ja.
En dat zij zijn dit heel erg aan het doen. En ik denk eerlijk gezegd dat ik ook wel eens Win Bickley voorbij heb horen komen daar. Maar ik weet het niet zeker. Maar nou goed, ik weet het niet precies. Maar ik zou me zomaar kunnen voorstellen. Maar zij doen het heel goed. En vooral de humor en de onzinnigheid. Weet je, en inderdaad. Ik denk eigenlijk, we zouden hier in Nederland wat meer moeten doen met het tegengeluid en met de tegenframing en inderdaad gewoon zeggen van ja, ik vind dat we elkaar het recht hebben om elkaars gezichten te zien. We moeten gewoon elkaars gezichten zien, jongens.
Misschien moeten we ook t-shirts maken.
Ja. Ja, het is wel, ze hebben het al een beetje gedaan, maar misschien moet het wel doen.
Heb je het ook in Nederland dan? Of,
Er was iemand op het Malieveld die heeft een talk gehouden met dat shirt aan. En ik weet zeker dat de No Agenda podcast populair is onder Nederlanders. Dat weet ik zeker. Ook al is hij in het Engels. Maar dat weet ik zeker. Maar we zouden daar inderdaad zoiets moeten doen. Inderdaad. Ja.
Gewoon, je hebt er eerder over nagedacht. En dat ook bij de LP omdat niemand interesseert zich echt in politiek. Dat politiek ons zich heel erg interesseert in onze levens, dat we er iets mee moeten. Maar de meeste mensen willen gewoon hun leven leiden. Dus ik dacht, ja, hoe kan je nou een beetje pop culture maken? En ik denk dat na t-shirts en kleding daar heel goed bij past. En wat het idee om een t-shirt te maken met Nobody's Property bijvoorbeeld, dat soort teksten.
Ja.
En dat is, je draagt een boodschap uit en maar het is niet per se helemaal politiek.
Ja.
Zeg gewoon, ik ben niemands bezit. Dat denkt iedereen wel. Ja. En dus misschien ook omdat mensen nog steeds blijven vragen van, hoe kan ik nou doneren? Je hebt gezien dat mensen willen doneren aan de show.
Okay.
Maar ik heb die mogelijkheid nog niet, niet ingebouwd.
Sorry.
Komt eraan. Maar dacht, ja, het is misschien wel eens wat leuker om als je een t-shirt kan kopen, om die manier te doneren.
Ja, dat is wel heel tof inderdaad. Ja, t-shirts, misschien moet toch inderdaad gewoon goede t-shirts maken. Dat vind ik wel tof. Klinkt een beetje als een tattoo die ik ooit had. Servant to none. Dat is ook zo'n...
Wat is dat?
Servant to none. Dus dat je niemand dient. Dus je
bent servant to none.
Niemand, niemands eigendom inderdaad.
Ja,
dat is... Maar goed, het is... Ook vet. Goed, je had een hele lijst gestuurd van onderwerpen die we gingen bespreken. En vandaag, ik ga hem erbij pakken, want het was zoveel dat ik... ik denk eigenlijk... Dat we het heel eventjes moeten hebben over omzicht en de formatie. Ik denk dat dat ook een van de onderwerpen is waar ik een beetje uitgetuned ben.
Mm-hmm.
Omdat ik het idee heb dat er in dat formatieproces en die strijd rond omzicht, daar zit ook een boel framing. Ik hoor eigenlijk... voornamelijk de geluiden dat Omtzigt weggaat bij het CDA.
Mm-hmm.
Eerlijk gezegd, ik begrijp niet wat hij überhaupt nog heeft gedaan de afgelopen jaren bij het CDA. Maar ik weet dat hij was een keertje te gast bij Weltschmerz. En dat hebben wij een tijdje geproduceerd. En dat werd bij ons in de studio opgenomen. En dat toen zei hij ook volgens mij iets van ja, ik wil gewoon de Tweede Kamer in. En de CDA is een partij waar de infrastructuur heel goed is. Omdat het al zo'n oude partij is, is alles goed geregeld. Weet je, er zijn gewoon mensen voor alles. En als je een eenmansfractie bent of je begint een nieuwe partij, weet ik van, het is altijd die machtsstrijd. En die, precies wat je ziet bij Forum en bij al die andere partijen. De LPF is daar aan kapot gegaan. En weet ik van, Denk gaat daar nu weer aan ten onder zometeen. En dat gebeurt gewoon de hele tijd. Die machtsstrijd. Had er geen zin in.
50 plus.
Daarom, 50 plus. En dat, dus hij wil gewoon in de Tweede Kamer. En ik had zoiets van, ja, dat is leuk, maar ik weet niet of het kan. Weet je, hoe kun je politiek gezien niet op één lijn zitten met je partij? En hij zei van, ja, maar dat zit ik wel. Ik ben gewoon, hij is gewoon wat conservatiever en hij wil naar mensen kijken. En dat was een beetje zijn repliek daarop. En Misschien is dat ook een CDA wat weg is. Weet je, helemaal door corona is dat gewoon, dat laatste beeld is afgebroken. Ik denk dat veel mensen die op CDA stemmen dat nog doen. Omdat ze denken dat ze op een oude boerenpartij, conservatieve boerenpartij stemmen. Terwijl in tegenstelling is het gewoon een pro-EU woke partij met mensen die niet veel geven om wetenschappelijk onderzoek.
Mm-hmm.
Hoe zie jij de toekomst van Omzicht?
Ja, ik kreeg mij 2 weken geleden een appje van Arno Wellens.
Ja.
Die zei van, volgens mij komen er nieuwe verkiezingen aan, zei die.
Oké, 2 weken geleden.
Ja, omdat inderdaad als Omzicht inderdaad uit de partij stapt, dan gaat hij vast niet alleen. Sowieso als hij alleen gaat, is het al een dingetje. Maar als hij meer zetels meeneemt, betekent dat je met CDA geen meerderheid meer gaat krijgen. Dus dan moet je... Dan moet je het over een andere boeg gaan gooien. Dat kan. Dat is misschien ook wel likely gezien het hele formatieproces. Misschien.
Ja.
Maar ik denk dat... het is best raar dat hij zegt dat hij niet een eigen partij wil hebben, omdat hij gewoon de Kamer in wil komen en kamerwerk wil doen.
Mm-hmm.
Want hij is eerder al op een onverkiesbare plek terechtgekomen en is toen
met
voorkeurstem erin gekomen. Ja. Nu helemaal natuurlijk als tweede van de partij, eigenlijk gewoon als eerste van de partij,
ja,
gigantisch veel stemmen. Hij haalt in zijn eentje makkelijk een zetel. En als jij kamerwerk wilt doen, dan heb je daar geen partij voor nodig. Je moet gewoon, je hebt die kamerzetel nodig.
Ja.
En misschien wat fractieondersteuning. En that's it. Want je hebt niet een hele partijstructuur nodig om volksvertegenwoordiger te zijn.
Ja.
Dus ik denk dat... ik vind het wel interessant dat hij het niet gedaan heeft. Want het zorgt er wel voor nu dat, dat ten eerste het belang van een zetel die op naam is, wordt heel erg uitgelicht. De zetel van Omzicht is van Omzicht en van niemand anders. Ook al is die... hij heeft sowieso genoeg stemmen gehaald. Maar ook als je laag op de lijst staat en niet genoeg stemmen haalt voor een zetel. Ja, in principe ben jij gewoon gekozen op naam. Is het jouw zetel. En dat zorgt ervoor dat er niet te veel machtsconcentratie komt bij het partijbestuur van het CDA of welke partij dan ook. Dus dat is interessant. Dat zie je nu heel duidelijk. Dat ook Rutte een beetje ongemakkelijk is. Omdat hij niet weet wat er met CDA gaat gebeuren. Er is iemand die heeft veel invloed. En ik denk
dat hij in staat is om bijvoorbeeld... Wopke Hoekstra aan de kant te schuiven als... belangrijkste persoon bij het... Ik weet eigenlijk niet of Wopke Hoekstra de belangrijkste persoon bij het CDA is.
Ik denk
dat achter de schermen nog wel wat belangrijk
is. Ja, precies. Dat wou ik net zeggen. Er is... in feite heeft het bestuur... is zeg maar het uitvoerend orgaan. De leden zijn de machthebbers. Zo werkt gewoon een politiek partij. Het is een vereniging met leden. En leden beslissen op de algemene ledenvergadering... wat het beleid is. Alleen is het vaak zo in de praktijk... dat leden zelf niet heel veel... initiatieven nemen met betrekking tot beleid. Ze kunnen vaak stemmen op het beleid wat voorgesteld door het bestuur.
Mm-hmm.
Dat is niet hoe het wettelijk is vastgesteld, maar wel hoe het gewoon in de praktijk is, omdat die mensen er continu mee bezig zijn. Ze krijgen er niet altijd, soms een vergoeding voor, niet altijd. Maar ze zijn in ieder geval wel continu bezig met de dagelijkse leiding van de partij. En leden die zijn leden en die komen bij de AOV of die denken ook wel mee.
Mm-hmm.
Maar vaak is... er zijn inderdaad gewoon een aantal mensen die waarschijnlijk heel veel informele netwerken achter schermen. Dat zijn degenen die bepalen welke kant je op gaat. Ik heb trouwens een hele interessante gezien. Het was van, weet niet of je Vizier op Links, heb je dat gekregen?
Ja.
Die zijn een soort van, die oudste, een soort van linkse mensen die niet uitgesproken links zijn, maar wel ergens bij de UvA of zo zitten.
Okay.
Die hebben een documentaire gemaakt over GroenLinks. En welke partij mastodonten daar zeg maar rondlopen en hun geschiedenis. Heel interessant.
Is een YouTube kanaal, hè?
Het is niet meer. Het is overal afgegooid.
Okay.
Ze hebben nog een website, geloof ik, visieroplinks.org.
Hmm.
Maar die halen dus ook wel... dan zie je dus ook een beetje hoe het achter de schermen in de partij vaak eraan toe gaat. En wat voor een invloed je hebt van bepaalde mensen. En in dit geval ook geschiedenis van Duivendak en zo. Natuurlijk een beetje discutabel hoe GroenLinks begonnen is.
Ja.
Maar dat heb je bij elke partij. Dat er achter de schermen gewoon zaken gebeuren waar je geen zicht op hebt. En waar en wat voor invloed is op hoe de lijst wordt samengesteld.
Ja.
Dus om zich die... Ik denk, dat omdat hij gewoon heel veel aanhang heeft, dat maakt hem ergens om rekening mee te houden. Maar in feite denk ik dat die informele netwerken de macht hebben. En ik weet niet precies hoe de bestuursverhoudingen zijn en welke mensen daar zeg maar achter schermen het meest zeggen.
Mm-hmm.
Maar goed, ik denk dat complex ligt altijd in een partij.
Ja.
En ik denk dat...
Maar ligt het zo complex dat deze formatie gedoemd is om te mislukken?
Nee. Ik denk als je Rutte en alle en Kaag en iedereen bezig ziet, denk ik, die zijn heel hard bezig om Rutte nog een nieuwe termijn te geven.
Dat zie je ook in de media. Ik bedoel, dat Rutte zich opnieuw mag uitvinden. Het lijkt wel een soort van satirisch programma. Weet je? Ik bedoel, de man heeft geen geloofwaardigheid meer. Niks meer, nergens meer. In Nederland niet. Waarom is het zo belangrijk dat hij ten koste van letterlijk alles, inclusief onze hele democratie, nog een keertje premier wordt?
Ja, ik heb geen idee. Ik heb misschien een soort van commitment en consistency. Een andere psychologisch fenomeen van we hebben dit gedaan, dus we gaan het gewoon maar doen of zo. Iets in die richting. Nee. Maar ik denk dat als ik de berichten lees, dan lijkt het erop dat hij inderdaad een eigen partij gaat starten. En ik denk ik ben bang dat het dan dus over een andere boeg gegooid gaat worden. Dat D66 en VVD het dan gaan zoeken bij onder andere PvdA.
Ja.
Ik weet eigenlijk niet meer scherp hoeveel zetels je over links kan halen. Maar het feit dat na Ollongren en Jorritsma en vervolgens Koolmees en... Wie was hij? Was er nog een tweede? Dus VVD'ers en D66'ers. Uiteindelijk nu twee PvdA'ers zijn gekozen als informateur. Dus Cenk Willink en nu die Mariette Hamer.
Mm-hmm.
Dat zegt namelijk iets. Informateurs die dat zegt vaak. De kleur van de informateur zegt al vaak iets over waar het naartoe gaat richting de kabinetsformatie.
Ja.
En het zijn nu dus twee keer achter elkaar een PvdA die aangewezen is.
Het is ook zo'n aangeschoten partij die al jarenlang in een soort identiteitscrisis zit en niet snapt waar ze heen moeten. En niet weten waar ze vandaan. Ze weten wel waar ze vandaan komen, maar die doelgroep bestaat er niet meer. Ik bedoel, de arbeidersklasse is al lang niet meer geïnteresseerd in stemmen op de PvdA. Wie stemt dan op de PvdA?
Heel weinig mensen, want ze hebben ook nog maar heel weinig zetels. Maar het probleem is dat ze wel heel groot geweest zijn. En dat dus het informele netwerk bij PvdA buiten de Kamer om natuurlijk gigantisch is. En dat is ook wel een beetje de aanklacht natuurlijk van Baudet met het partijkartel. Ja. Want dat zie je wel dat die groep mensen gewoon zo verwoven zit in de maatschappij. En alle bestuurdersbaantjes inderdaad ook nog steeds krijgen. Ja. Dus je hebt wel, landelijk heb je wel een machtsblok in je coalitie zitten als jij hen aan laat schuiven.
Ja.
Ik weet alleen niet hoe het qua zetelverdeling gaat uitpakken of je genoeg mensen kan krijgen. Want ik geloof dat de SP heeft een van die linkse partijen, dacht de SP, heeft Rutte uitgesloten. Maar goed, dat was vorige week. Volgende week kan het weer wat anders zijn.
De SGP, volgens mij. Maar die kwamen er ook wel terug. Ja.
Ja, nee, maar ook Marijnissen. En er was nog een politicus die zei van ja, we gaan het echt absoluut niet doen.
Okay.
Dat soort dingen heb je vaker gehoord. Dus,
inderdaad. Dat betekent vaak dat ze het wel gaan doen. Ja. Politiek in Nederland kennen, is dat een garantie dat het er wel komt.
Ja.
Weet je? Dat, Jesus.
Ik vind de andere optie was Rutte 4 met de eigen partij die in Rutte 3 ook heb gezien.
Mm-hmm.
En dan krijg je nu misschien PvdA en andere linkse partijen erbij. Is dat slechter? Ik weet het niet. Ik denk dat het... wat ik wel mooi vind is dat inderdaad... ik denk dat het goed is dat als Omtzigt zijn eigen partij begint... dat hij gewoon dat er laat zien dat er behoefte is aan goede volksvertegenwoordigers... die niet om de hete brei heen draaien, die gewoon zeggen waar het op staat. En het zie je natuurlijk al door de nieuwe partij die de Kamer in zijn gekomen. Ik zie het ook een klein beetje wel aan de toon van het debat in de Kamer... van onder andere vandaag, is dat ze beginnen het wel te zien. Dit soort psychologische trucjes en spelletjes, men begint daar wel... een beetje genoeg van te krijgen en daar wel kritischer op te worden. En dat ik hoor dingen voorbij komen die ik niet eerder in het debat heb gehoord afgelopen tijd. Nou ja, er was vandaag iets, überhaupt dat het feit dat het ging bijvoorbeeld vandaag over Rutte's optreden, volgens mij was het Nieuwsuur en de framing daarvan, de titel die gebruikt werd en dat hij daar aanschoof en eigenlijk daarmee de aandacht... er werd dat ik zei van je trekt de aandacht naar jou als persoon toe.
Ja.
En het gaat eigenlijk, het is een reclameuiting voor jou. Terwijl we met een heel precair formatieproces bezig zijn. En er werd dus heel veel kritiek gegeven op zijn mediaoptreden. En ik denk dat, en natuurlijk eerder ook door de vraag van Baudet over van ja, hoe heb jij te horen gekregen dat er dat jij wel iets hebt gezegd over, over Omtzigt in die gesprekken.
Ja.
En dat hij toen zich...
verkeerd herinnert dat.
Nou ja, eerst zei van ja, dat heb ik om 7 uur 's ochtends gekregen. Terwijl de rest van, hij is gewoon een Kamerlid nu. De rest van de Kamer het pas een paar uren later kreeg. Dus dat die informele structuren ook weer blootleggen en dat soort zaken. Dat gebeurt nu, het gebeurt toch meer, iets meer dan, dan ik eerder heb gezien. En dat, ik denk dat dat Omtzigt als eigen partij en dus het ook normaliseren dat zeg maar de gedoofverfde winnaars gewoon het niet meer zijn. Dat is denk ik een hele goede, goede tendens.
Wat dat betreft, ik vind het interessant dat... kijk, wij zijn onze democratische rechtsstaat verloren. Mm-hmm. In mijn ogen tenminste. Toen de noodwet, de tijdelijke noodwet tussen aanhalingstekens. Want er is niks tijdelijk en er is ook geen nood aan die hele wet. Op het moment dat dat gebeurde... denk ik dat veel partijen zijn erin meegegaan omdat ze het zoiets hadden van ja, dat is ook allemaal heel erg en misschien ook een beetje angst zelf en whatever. En nu iedereen een beetje tot de ongemakkelijke conclusie komt dat de mensen die daar kritiek op hadden wel degelijk gelijk hebben gehad. Het was niet tijdelijk. Al de dingen die beloofd werden, die niet plaats gingen vinden, vinden nu gewoon toch plaats. Het is gewoon letterlijk een regelrechte aanval op onze democratische rechtsstaat. Mm-hmm. Inclusief die rare uitspraak van het Hof tegen in die zaak van van viruswaarheid, inderdaad. Waarbij je ook zoiets hebt van luister, als je zo'n rechter over je zaak wil laten buigen, dan ben je rustig 1,5-2 jaar verder. Mm-hmm. En deze dame die komt eventjes op maandagochtend aanschuiven nadat op vrijdag de bom gebarst is. Om de avondklok goed te keuren. Het is werkelijk godsgeklaagd. En ik denk dat iedereen die ook maar iets te verhapstukken heeft, het zij in de rechtspraak, het zij in de politiek, het zich bekropen zal zien worden door het onaangename gevoel dat dit niet goed gaat. Mm-hmm. En ik hoop dat dat langzaam gemeengoed wordt daar in de Tweede Kamer. En die mensen wakker worden en gewoon een fucking werk gaan doen. Mm-hmm. Want dat is het beschermen van die rechtsstaat is precies waarom de Tweede Kamer gecreëerd is. Mm-hmm. Dit is wat ze moeten doen. Ze doen het niet en ze moeten het nu gaan doen.
Ja, en daar wordt nu dus veel meer in licht op geschenen. Ook door Omtzigt inderdaad. Die ook die dat letterlijk zegt. Dat de rechtsstaat inderdaad aan het falen is. En dat zijn discussies die heb ik niet eerder gehoord. Ik moet wel zeggen, want we hebben het vaak over Omtzigt. En ik kreeg een van de reacties op het YouTube-kanaal. Ik heb het nog niet kunnen verifiëren. Maar die zei dat Omtzigt uiteindelijk ook voor die spoedwet heeft gestemd.
Ja, ja.
Dus dat zijn... Ik dacht, moeten we inderdaad... Nou ja, goed, ook met hem natuurlijk...
Hij moet ook zijn hypotheek betalen.
Dus. Ja, ja. wat hij wel goed zei is dat... bijvoorbeeld ook weer dat alle media... in Nederland zo'n beetje onderdeel van 2 mediahuizen in België. Zeg maar. Dus dat,
uit Brussel gefinancierd.
Ja, dus daar. En dat zegt hij ook heel uit. En dat door subsidie gedreven organisaties natuurlijk niet onafhankelijk zijn. Nou ja, ik weet niet, misschien heb jij het wel eerder gehoord, maar ik heb dat soort aanklachten niet eerder...
Dat is wel heel bekend. Vooral dat opkopen van al die kranten en al die stervende media door vanuit Brussel gefinancierd door inderdaad Mediahuis. Mm-hmm. God, hoe heet die ondernemer? Ik ben even zijn naam kwijt.
DPG?
Ja, dat is de andere, maar die... ik ben even de naam van uh-huh. Ja, ik kwijt. Die directeur van dat die dat allemaal bedacht heeft. Maar die heeft een coup in de media bedacht. Mm-hmm. En volledig naar Amerikaans model, hoor. Dat is niet, we hebben dat niet bedacht. Mm-hmm. Dat is gewoon regelrecht gekopieerd uit Amerika. En dat, ja.
Maar heb je ook eerder dat in de Kamer teruggekomen? Dat een probleem is, zeg maar, dat als probleem werd getypeerd?
Ik denk wel, eerlijk gezegd, dat ik dat, ja, misschien in de media eerder. Ik denk eigenlijk wel dat het is aangekaart. Misschien niet zo openlijk bij een debat. Mm. Kijk, we zien het nu falen. Mm-hmm. Hè? Dus ik bedoel, het was altijd... Je kunt iets fout zien gaan en dan zijn de doemdenkers die zeggen van nou, maar dit leidt tot grote problemen. Totdat die problemen zich daadwerkelijk aandienen, is het natuurlijk altijd maar een beetje theoretisch geneuzel. Mm. Nu dienen die problemen zich aan en zie je dat we gewoon een soort van belachelijke, soort van onwetenschappelijke berichtgeving in de kranten krijgen over waarbij gewoon de grappen van Hugo de Jonge worden nagepapagaaid in de krant en op nu.nl. Ja, dan denk ik serieus van ja, dat nu zien we het misgaan. Weet je, nu zie je inderdaad dat mensen met propaganda bestookt worden. Krankzinnige propaganda die geen niet wetenschappelijk onderbouwd is, helemaal nergens over gaat. Hetzelfde met het ja, hoe heet die dierenarts, Marion Koopmans, die constant weer aan de haren erbij gesleurd wordt om een of ander kutverhaal te vertellen over het virus. En het blijft maar doorgaan. Mm-hmm. Weet je? En het blijft, en het is zo overduidelijk volgens de agenda. Mm-hmm. Dat ik denk, ja, iedereen ziet het misgaan. Dus iedereen gaat ook wel na van oké, hoe komt dat nou eigenlijk? Wie financiert die bende? En dan, nou, dan weet je gewoon van dit is belastinggeld en dat komt uit Brussel. Ja, vervelend. Maar ja, we hebben nu een soort van op te nemen. Dus het klinkt een beetje, klinkt misschien niet helemaal goed, maar ja, ons grootste probleem is op dit ogenblik de bureaucratie die gekaapt is in Brussel.
Mm-hmm.
En dat is waar de agenda's vandaan komen. Mm-hmm. Dat, ja, en iedereen die zich daarnaar voegt, die heeft zijn ambitie daar liggen, ergens internationaal.
Mm-hmm.
Ik geloof dat Rutte volgens mij directeur zou worden van de WEF, heb ik een keertje gehoord ergens.
Oh ja?
Ja, maar ja, goed, weet ik het. Ik wil, ik hoop voor hem dat hij gewoon in therapie gaat.
Ja, precies. Ja, dat is inderdaad zijn ding. Hij zei dat zei ook weer Ibertje Bergmoes, dat liefde vond hij maar complicerend.
Ja.
Dat zo'n persoon het land mag leiden die niks van een hele essentiële menselijke emotie wil weten, dan gaat dat heel snel fout.
Ja, maar dat is serieus mijn probleem met politici die geen kinderen hebben.
Mm.
Dat klinkt heel raar, maar dat heb ik met Angela Merkel, met Rutte, Macron. Er zijn er gewoon nogal een aantal die wat dat betreft denk ik niet de juiste lange termijn visie hebben.
Mm-hmm.
En dat en hoogstwaarschijnlijk alleen maar hun eigen financiële toekomst voor ogen hebben. Ja. En daar gewoon handelen. En dat, ja, dat is bad.
Mm-hmm.
Daar heb ik moeite mee. Maar goed, de formatie dus. Ik bedoel, eerlijk gezegd, ik zou het mooi vinden als er nieuwe verkiezingen komen.
Mm-hmm.
Denk je dat er een wezenlijk andere uitslag gaat opleveren?
Ik denk het niet. Niet zo kort op de vorige verkiezingen. Ik denk ook niet dat het gaat gebeuren. Ik ga morgen wel met Arno even overleggen over met een aantal mensen over wat als het wel gebeurt.
Ja.
Ik ben ook benieuwd of hij weet of meer weet wat achter de schermen gebeurt, misschien hier en daar. Maar ik hoor mensen dat, en dat is denk ik heel veel wishful thinking binnen de LP, al heel snel roepen toen alles misging. Wel, als wat er misgaat, nieuwe verkiezingen, denk van ja. Ik weet van mij, wat dat 4 jaar geleden was ook zo'n verhaal, geloof ik. En dan zeiden mensen het ook wel redelijk snel. Dan ik zie het niet gebeuren.
Ja.
En als het wel gebeurt inderdaad, dan ben ik bang dat er de verschuift wat. Je ziet nu in de peilingen, je ziet dat Forum en Jij in de 20 krijgt meer zetels. De boer-burgerbeweging krijgt meer zetels. Volt krijgt meer zetels. Maar dat zijn, ja, dan heb je 3, 4, 5 zetels inderdaad. Die gaan van het CDA voornamelijk weg.
Ja.
Naar andere partijen. Ja, ik weet niet of ik zie nu in het debat. Ik zag een tweet van Mises Instituut Nederland zojuist. En die zei van er is niemand in de Kamer die de rol van de overheid bekritiseert of daar vragen over stelt. Want nu iedereen gaat vanuit de overheid moet X of Y doen. En er is niemand in de Kamer die zegt van maar hallo jongens, wat zijn we nou aan het doen? Ja. Wat zijn we nu deze maatschappij aan het micromanagen?
Dat is echt serieus wat de LP daar moet gaan doen. Dat,
ja.
Maar dat roep je al tijden natuurlijk. Dat is waarop mensen moeten begrijpen dat we libertariërs nodig hebben in de Tweede Kamer.
Mm-hmm.
Gewoon om de overheid kleiner.
Ja, en om dus om dat
te
dus
laten zijn.
Weer om dat frame aan te passen. Er is een frame van de overheid moet het doen.
Ja.
En er is niemand in de Kamer die zegt, ja, maar jongens, dat is helemaal niet zo. Je kan ook gewoon anders naar kijken. Dat frame wordt niet doorbroken.
Ja.
En ja, daar ik, nou ja. Ik,
maar ja, je moet dat ook uitspreken. Ik bedoel, een overheid is nog nooit in staat geweest om een complex probleem op te lossen.
Mm-hmm.
Nog nooit. In tegenstelling, ze creëren ze voornamelijk.
Mm-hmm.
Dus onze economie functioneert enigszins nog, ondanks de overheid.
Ja,
niet
precies.
Dankzij de overheid.
Ja.
En ik denk dat dat iets is wat voor veel mensen echt, soort van, dat horen ze voor het eerst.
Mm-hmm.
Dat hebben ze nog nooit gehoord, maar ja, bestudeer het. Bestudeer de Oostenrijkse economische filosofie. Mm-hmm. En je ontdekt een realistische manier om naar economie te kijken. En niet een soort van centraal geplande onzin.
Mm-hmm.
Eigenlijk. Want dat is wat het is. Weet je. Je kunt economische processen en sociale processen, en je kunt ze niet sturen.
Mm-hmm.
Ook al proberen ze het. Nu ook, daar loopt de straat op en je ziet vooral jonge mensen met mondkapjes op rondfietsen. Dat ik denk van ja, daar is de overheid dus in staat om sociale processen te beïnvloeden. En daarmee creëert ze nieuwe problemen die vele malen groter zijn dan het oorspronkelijke probleem waar wat ze wilden oplossen. Ik zag dat de kindertelefoon 21 gesprekken over zelfmoord per dag krijgt. Dat is het land waar we in leven. Dit is het probleem wat de overheid creëert. Wat willen ze oplossen? Ja, oké, hoe erg het ook is, maar risicogroepen en bejaarden die prima buiten de maatschappij geïsoleerd kunnen worden als ze dat willen. Niet gedwongen natuurlijk. Maar je gaat niet een soort van een situatie creëren waarin kinderen zelfmoord willen plegen. What the fuck? Weet je? En dat is Rutte. En dat is de jongen. Dat zijn die mensen die dat doen. En dat is dan, ja, ik moet zeggen dat ze dan niet echt om te lachen. Maar dat daarbij heb ik zoiets van, ja, weet je, deze mensen moeten verantwoordelijk worden gehouden voor die shit.
Zeker, ja. Dus dat is het enige goede misschien van nieuwe verkiezingen. Dat er, als één iemand in de Kamer komt met dat narratief, dan is dat al winst.
Ja, absoluut. Nou, dat was hem, denk ik.